Wij lezen uit de Heidelbergse Catechisme, zondag 33, de vragen 88 tot en met 90. Zondag 33, vraag 88, daar vraagt onderwijzer: in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? En hij antwoordt daarop in twee stukken: in de afsterving van de ouden en in de opstanding des nieuwe mensen. Vraag 89, wat is de afsterving des oude mensen? En hij antwoordt daarop, het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoornd hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Vraag 90, wat is de opstanding des nieuwe mensen? En hij antwoordt daarop, het is een hartelijke vreugde in God door Christus en lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Tot zover. Zijn wij hierboven de waarachtige bekering. En let in de eerste plaats op de afsterving van de oude. En in de tweede plaats op de opstanding van de nieuwe mens. Die ons in deze eerste drie vragen en hun antwoorden beschreven wordt. Als de Heidelberger in de voorgaande zondagafdeling, handelend over het derde deel, het stuk der dankbaarheid, gesproken heeft over degenen die niet zalig kunnen worden, die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvaren, zich niet tot God bekeren. Dan gaat hij nu in zondag 33 ons noemen, in weinige woorden, maar toch inhoudvolle woorden, de waarachtige bekering des mensen. En dat is wel opmerkelijk dat de Heidelberger in deze 33ste zondagafdeling niet een bepaalde bekering, niet een bepaalde weg, maar de bekering ons voor ogen houdt. Ook ons die bekering nog niet direct illustreert met een geschiedenis, een bekeringsgeschiedenis, maar dat hij deze bekering gaat noemen zoals God haar in zijn woord heeft geopenbaard. En het is net alsof hij zeggen wil in het vervolg: daar zal het meer in openbaar komen of wij tot God bekeerd zijn, dan in het bespreken van vele verhalen en geschiedenissen. Dan zal het verder wel duidelijk gaan worden, als je ons de wet des geestes des levens in Christus Jezus voorhoudt, zal het duidelijk worden aan welke zijde wij mogen staan. Aan de zijde van de onboetvaardige en goddeloze wereld. Of aan die zijde waar de genade des Heilige Geestes onboetvaardig en goddelozen een plaats geeft, namelijk aan Gods zijde. En dan begint de Heidelberger te vragen: in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? Dat woordje stukken, dat zou je kunnen vertalen met het woordje delen in dit verband. Uit hoeveel delen bestaat de waarachtige bekering des mensen? Laten we eerst eens een ogenblik een streep zetten onder het woordje waarachtige bekering. U zult zeggen, de Heere bekeert altijd waarachtig. Want hij is de waarachtige en de leugen wordt in hem niet gevonden. Zeker waar. De waarachtige bekering als werk van God de Heere is waarachtig, omdat God het doet en werkt. Maar hier op deze aarde, in de wereld en ook in de kerk van Christus, komt ook veel bekering voor die toch niet die bekering is tot zaligheid. Wij zouden daar enkele dingen van kunnen noemen. Daar is een bekering uit de wereld tot de kerk. Dat kan zeer bijzonder en krachtdadig schijnen en zijn. Ja, kan ook vrucht zijn van de algemene overtuigingen van het werk van de Heilige Geest. Ik heb iemand gekend daarin die zo geweend heeft, zo gezucht, dat de plaats waar hij stond nat was van de tranen die hij schreide. En dat waar eertijds de vloeken en lasteringen weer klonken, nu de psalmen Davids weer klonken. En toch, ik heb ook nog meegemaakt en gezien dat hij op dezelfde manier weer bekeerd werd uit de kerk naar zijn vorige uitbraaksel. En dat hij zijn leven eindigde als een godlogenaar en als een lasteraar van de gemeente. Dat is geen waarachtige bekering. Dat is wel een openbaring in de waarheid. Dat kan zelfs te maken hebben met de kennis van de Heer Jezus Christus. Dat kan de mens ontmoeten op zijn weg hier door dit leven. En dat hij terstond het woord met vreugde ontvangt. Of dat het wortelen schiet en geen diepte kan bereiken vanwege de steenachtige aarde. Och, dan lees je zo menigmaal in het woord dat daar gevonden werd een aanvankelijk volgen. Vele volgden hem. Doch hij vertrouwde zichzelf hun niet toe, wetende wat in hun harten was. Dat wisten ze misschien zelf niet eens. Dat arglistig het hart is, ja dodelijk, meer dan enig ding. Wie zal het kennen? Daarom moeten wij altoos voorzichtig zijn als het gaat over de omschrijving van de bekering. Want je hebt meer aan een zondaar die in dat opzicht de historie vergeten is en er niet over spreekt, maar die wandelt op het pad des rechtvaardigen dat geheel effen is, je meer aan. Dat moet je ook in de praktijk van het leven leren. Dat je niet te veel waarde moet hechten aan alle verhalen, aan alle geschiedenis, hoe waar ze misschien ook zijn. Maar wij zijn leugenaars. Wij zijn misleiders van onszelf. Daarom heeft de Heer Jezus gezegd, aan hun vruchten zult gij ze kennen. Leest men ook vijgen van doornen en druiven van distelen? Maakt de boom goed en zijn vrucht zal goed zijn. Daar hoef je nu niet meer uit op te maken, alleen dat een gelovige die waarachtig bekeerd is, geen zonde heeft. maar wel dat de rechte lijn van Gods eeuwige liefde zich in zijn leven openbaart. Daarom moet je niet te gauw onder de indruk raken van de mens, die in zulke bewogenheid, ja in een extase, tranen kan schreien, zijn stem verheffen, zijn medemens vermanen aangaande dood en eeuwigheid en de noodzakelijkheid van de bekering. Moet je niet te zwaar aan tillen. Echt niet. Want de praktijk die bewijst het, en die heeft het zo menigmaal bewezen, dat het geen stand hield. En dat gij of zij die andere oordeelt niet verstond, dat ze zichzelf veroordelen zouden. En dan zie je daarin dingen te erg om te noemen. Te erg om ze in de vorm van geschiedenissen te verhalen. Daarom zingen alle oprechte van hart, weer snoot bedrog, o God van mijn gemoed. Laat uw gena op reis mij niet ontbreken, want zij leren verstaan. Arglistig is het hart, ja dodelijk. En ze mogen hun hart geven, dat arglistige hart hem die de nieren proeft en het harte kent. Ik denk dat de eeuwigheid wat dit betreft ontzaglijke dingen zal openbaar. En dat velen, velen die de naam hadden te leven, openbaar zullen komen als verachters van God en zijn woord en de heilige sacramenten. En dat met alle woorden die men op aarde bazelde, alle tranen die men schreide, alle beweging die er gevonden wordt, alle ernst die men tentoonspreidde, niets van overblijft. Want een ziegelijks werk zal met vuur beproefd worden. Maar geliefden, het gaat hier over de waarachtige bekering. En niet over alle andere dingen. Het gaat er ons wel om ons te beklemtonen. Daar kan een bekering zijn van de zonde naar de deugd. Daar kan een verandering zijn van de ene richting naar de andere richting. Daar kan een bekering zijn van wat men noemt licht naar zwaar en omgekeerd. Maar al die veranderingen van de richting zijn nog geen verandering van koning. En daar loopt het over in de waarachtige bekering des mensen. Dat is een verandering van koning. Dat is om de enige heers van de Heer Jezus Christus te mogen kennen. Hem alleen als die beminnelijke vorst te mogen omhelzen door het geloof. Hem te mogen begeren. Hem te mogen geloven. Op hem te mogen hopen. Ja, naar hem de genegenheden worden uitgestrekt. En om hem onze tong worden als de tong eens vaardige schrijvers. Omdat genade op zijn lippen is uitgestort. Omdat hij veel schoner is dan alle mensenkinderen. Kleine aanwijzing kan ik u nog wel geven. Het is geen best teken. Wanneer een mens spreekt over bekering en over levendmaking en over zoveel andere zaken, als je bemerkt dat hij nog vijandig, afkerig staat tegenover de naam van de Heer Jezus Christus, en dat er geen plaats is voor die naam, en dat hij toch meent bekeerd te zijn. Alsof hij niet bekeerd is door wat de apostel zegt: we zijn dan met hem, dat is met Christus, begraven door de dood in de dood. Opdat gelijkerwijs Christus opgewekt is uit de doden tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij opgewekt zouden zijn in nieuwheid des levens. Ja, dan is het een bekering waar de maden uitkruipen, die je er 13 in een dozijn tegenkomt. Een bekering waarbij de mens vele stukken naar voren brengt, maar dat ene stuk mist. Het voornaamste deel mist. En dat is dat deel: wat wilt gij, Heer Jezus, dat ik doen zal? O, dat is ernstig. Wanneer deze dingen niet genoemd worden of mogen worden, en dat men toch, hoewel men het wel ontkent, toch gaarne eigenlijk door wil gaan voor bekeerd. Maar dan is men bekeerd tot een bekering. Dan is men bekeerd tot zijn eigen beleving en ervaring. Maar men is niet afgekeerd van zichzelf en toegekeerd naar hem. En dan kun je daarbij blijven een leven lang. En dan kun je daaronder zuchten een leven lang. Dan kun je daaronder in wettische vroomheid wandelen een leven lang. En soms denk je wel eens, het komt nooit meer goed. Want die diep gewortelde vijandschap tussen Hagar, tussen het kind der belofte, dat der vrije is, Isaac en Israël, is onoverbrugbaar. Dat is altijd spanning, altijd. Vijandschap. Want men heeft nooit geademd de lucht van Gods vrije genade over arme doemelingen. Daarom komt men er nooit ook uit op, uit die genade, maar altijd uit het verbroken verbond der werken. Weliswaar heeft men wel eens een kleine verademing, maar de grond voor deze verademing ligt dan altijd in henzelf. Daar ligt de grond. Dan heeft men weer eens wat ondervonden. Dan heeft men weer eens wat ervaren. Men heeft weer eens een gang meegemaakt en dan meestal nog wordt gemist. Dat ze nog de stem niet hebben gehoord. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in welke ik mijn welbehagen heb. Och, dan leert de Heere ook maar geduldig wachten. Want dan ontdek je, er is geen plaats voor het dierbaar woord van God. Er is geen plaats voor de boodschap van zijn heil. Omdat men met alle armoede die men zegt te hebben, torenhoog verheven zit op een troon die men zelf heeft opgericht. Ach, liefde, in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? Wat wil bekering zeggen? Bekering wil zeggen een bekeerd worden van in gedachten en in werken. Bekering omvat de ziel des mensen, maar ook zijn handen en hoofd. Bekering raakt de mens in zijn totaliteit. Denk daar goed op. Want vele menen half bekeerd zalig te kunnen worden. Vele menen dat ze met een gedeeltelijk bekering zalig zijn als ze dit of dat laten of doen. Maar de bekering raakt het leven van de mens in zijn geheel. Dat heeft niet alleen wat te maken met de kerk, maar ook met het werk en met vrouw en kinderen en met school en jongens en meisjes, met de catechisatie, met alles. De bekering heeft te maken met de mens. Ja, dat leert ons deze vraag. Het gaat om twee delen die zijn in de waarachtige bekering des mensen. En het zijn mensen. Dat mogen we er ook uit leren. Mensen. In die zin, schapen mijner weide, gij zijt mensen. Maar ik ben de Heere. Uw God. Als het daarom gaat over de bekering, dan gaat het over de waarachtige en eeuwige God en de mens. Dan gaat het niet over de engelen, niet over de dieren, maar het staat Abrahams, heeft hij aangenomen. Als het gaat over de bekering in deze zondagafdeling, is er naast de vermaning toch in zonderheid de troostvolle verkondiging. Mensen worden bekeerd. Mensen die zo goddeloos van God hun schepper zijn afgeweken, die worden opgezocht door zijn eeuwige liefde. Mensen die zichzelf wel naar allerlei richtingen kunnen bekeren, maar nooit tot een levende God, die worden door God bekeerd. Waarom is dat troostrijk? Niemand heeft grond om te zeggen, ik ben te goddeloos. Of met mij kan het niet. Gij zijt een mens, u en ik, een mens, een kleine mens, een afgevallen mens van God, een zondaar. En al zijt gij dan misschien geen zondaar voor God, gij zijt een mens. En de profeet Ezechiël had het gehoord. Profeteer, mensenkind. Zullen deze dorre doodsbeenderen leven? Hij weet het, Heere. Profeteer. God is het die levend maakt. De geest des levens, die is het. Die mensen naar God toekeert. Dat is de troost van deze vraag. 88. dat het niet gaat over mens of over dingen of zaken ver buiten ons, maar dat wij er iets mee te maken hebben, omdat wij allen mensen zijn. En omdat onze naam alreeds genoemd is, dat wij niet kunnen rechten met dien die sterker is dan wij. En dan zegt hij in twee delen, bestaat deze waarachtige bekering des mensen. In de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. Immers de apostel Paulus sprak reeds, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij in dezelfde leven? Die oude mens zal sterven en de nieuwe mens zal opstaan. Hier wordt Gods wederbarende genade en kracht, wordt hier met zijn krachtdadige roeping, met zijn rechtvaardiging en heiliging als het ware in ene samengevat, als de waarachtige bekering des mensen. Alles is uit en door God. En om nu niet alleen in dit stellende antwoord, maar in de inhoud daarvan een ogenblik te mogen blikken, gaan wij verder met vraag 89. Wat is dan die afsterving van de oude mens? Ja, laten we ons eerst eens afvragen, wat is de oude mens? Is dat ons lichaam, zoals wij elkaar kunnen zien, met het boze oog en het hardhorende oor en het slechte hart? Och, dat is zinnebeeldig uitgedrukt. Want de oude mens is naar het getuigenis van het woord vlees. Het vlees. En het vlees, dat is naar de getuige van het woord, niet mijn hand of mijn voet, maar dat ben ik zelf. Dat is mijn bestaanswijze voor God. Dat ik vervreemd ben van God en van zijn beloften en van zijn verbond. En dat ik geheel en al geleefd word door mijn eigen ik, zin en wil. Waarvan de vorst der duisternis, de man of de geest op de achtergrond is. Die me voortjaagt in mijn ingebeelde vrijheid. De oude mens, daar kun je dus niet van zeggen op zichzelf, dat is dit vlees. Je kunt ook niet op zichzelf zeggen, dat zit binnenin, ergens. Nee. Maar die oude mens, dat is de natuur van de mens. Zoals het de vis zijn natuur is om in het water te leven en te zwemmen. Zo is mijn onze natuur om in de zonde en in de dood te zwemmen en om ons daarin thuis te voelen. Oude mens, waarom oud? Omdat deze natuur haar ontstaan reeds te danken heeft aan Adam en Eva in het paradijs, waar onze natuur al zo is verdorven. Daarom, zolang haast dat de wereld bestaat, zolang wordt deze wereld bewoond door oude mensen. En dan oud in de zin van zondaren, mensen die niet in Gods gemeenschap leven, maar mensen die leven met en uit zichzelf. En waarvan het verdichtsel hun harten alleenlijk boos is van hun jeugd aan. Oude mensen, dat zijn wij. Daar hoeven we niet voor naar te zoeken. Daarbij hoeven we niet te denken aan een beter of aan een slechter ik. We hoeven niet te denken dat die oude mens, dat zijn bepaalde oerinstincten, die zo nu en dan is bovengekomen. Dat is veel te zwak gezegd. Maar de oude mens zijn wij, zoals we uit Adam zijn voortgekomen, missende en dervende de heerlijkheid God. Nu dan, de schrift spreekt ook van een afleggen van de oude mens. De schrift spreekt van een aangedaan hebben de nieuwe mens. De schrift noemt ons die oude mens als zich bewegend en levend in de modder, in het moeras. En de nieuwe mens wordt getekend die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Nu dan, wat is de afsterving des oude mens? Afsterving staat er. Dat duidt aan een ernstig proces. Afsterving, dat woord, dat gebruiken wij daarin. Wanneer een mens zijn bloedsomloop niet meer functioneert, dat zijn benen geen bloed meer krijgen, dan worden ze zwart, pijnlijk, smartelijk. Hij sterft. Bij levende lijven, zegt men. Been wordt eraf gezet, maar het is vaak onstuitbaar. Afsterven. Ja, dat wil nu niet zeggen, geliefden. Dat woordje afsterving, dat wij er een spelletje mee zouden kunnen spelen. Daar is toch zo'n situatie veel te ernstig voor. Daar is het veel te smartelijk en te ingrijpend voor. Maar het wil dit zeggen, dat het God niet goed gedacht heeft om ons hier reeds van alle dood en vijandig bestaan te verlossen. Maar dat het hem goed gedacht heeft om ons hier te doen sterven aan alles wat buiten hem is. En dat is mijn ganse bestaan. Dat is buiten hem. Opdat wij weliswaar in Christus getroost zouden zijn. Dat we met hem begraven zijn. En opgestaan uit de doden. Gekruisigd, teniet gemaakt. Maar dat we in de tijd van ons leven zouden verstaan. Wie zal mij verlossen? Ik dank God door Jezus Christus. Die het niet alleen heeft gedaan, maar die het ook doen zal. Als hij ze verlost van hun ganse bestaan. Afsterving. Dat wil dit zeggen. Dat er geen enkele plaats is. Geen enkel mens is. Die zou mogen of zich vermeten te zeggen, ik ben er. Nee, geen gearriveerde mensen. Geen mensen die achter de zaak staan. Achter de zaak staat de zondaar, wanneer hij de adem heeft uitgeblazen. Dan staat hij achter de zaak. Dan is alles opgeklaard in de eeuwige luister van Gods nabijheid. Hier blijft zijn volk een arm volk, een ellendig volk. Maar die zullen op zijn naam betrouwen, juist omdat ze in zichzelf ellendig en arm zijn. Afsterving snijdt dus af ons levendige gedoe, waarbij de een al levendiger wil zijn dan de ander. Afsterving snijdt af dat verwonderd zijn aangaande de mens, het zij de bekeerde mens of de godzalige mens. Want de Heidelberger leert ons dat de godzalige mens is een stervend mens. En dat de bekeerde mens is een mens die alle dagen sterft. En sterven, daar hoeven we niet zo groot over te doen. Daar hoeven we geen eer mee in te leggen. Want sterven betekent mijn bestaanswijze, waarin ik als een vis in het water zwom, is mij ontnomen. En nu lig ik op de kant. Hoe? Buiten mijn element. Buiten mijn element. Wat dan? Daar schiet niet anders over dan om te sterven. Dan om te komen. En wanneer de vis de laatste adem uitblaast, dan is die weer in het element wat God heeft bereid. En als die op het strand ligt, krijgt die levenssappen door de regen die God doet nederdalen van de hoge hemel. Maar niet meer uit dat bedorven water, uit die onzalige fontein, die doet hem de dood aan. In die bestaanswijze moet hij sterven en omkomen. Zie je dat je met geen medaille op je borst hoeft te lopen, maar veel eer met het ootmoedig getuigenis als stervende. En ziet wij leven als niets hebbende en nochtans alles bezittende. Als vervolgd, doch niet daarin verlaten. Als nedergeworpen, doch niet gedood. De waarachtige bekering, een afsterven van de oude mens. De mens der zonde. Waar wij geheel en al van doortrokken zijn. Die oude mens, geliefde, denk daaraan. Die oude bestaanswijze, die is niet te veranderen. Die geest uit de afgrond die ons bezielt, die is niet te verbeteren. Dat vuile, troebele water van die onzalige fontein, dat is nooit helder te krijgen. Dat probeert de mens. Dat probeert een godsdienstig mens. Maar zijn eigen geweten overtuigt hem dat hij een zondaar is. En dat hij zich als een gewassen zeug wentelt in het slijk. Overtuigt zijn conscientie. En toch is hij er een vijand van. Om te horen dat hij geheel vleeselijk is. En dat hij zich bedriegt met een stukje oude mens en een stukje nieuwe mens. Die een vijand van. Waarom? Waarom? Omdat hij met al zijn spreken over bekering nogthans vast blijft houden aan de waardigheid van zijn statuur. Aan zijn zondedodend leven. En met eerbied gesproken, zijn geweten kijkt hem met zulke ogen aan en zegt hem: leugenaar. En Gods wet kijkt hem ook aan en zegt: vloeker, dief. En hij sluit zijn oren ervoor. En hij troost zich daarmede dat hij toch ook wel eens wat anders heeft gekregen. Dit of dat. Zo houdt hij zichzelf in evenwicht. En hij komt niet tot de waarachtige bekentenis. Ik ben geheel en al in mijn zonde element. Ik ben geen liefhebber van de Heere. Ik ben geen vriend van zijn genade. Nee. Ik ben geen vroom mens. Ik ben geen mens die graag bekeerd wordt. Helemaal niet, dat beeld ik me in. Daar houdt de duivel mij ook nog mee bezig. Dat hij me wijs maakt dat ik nog bekeerd kan worden en gaarne zou willen worden. Maar de Heilige Geest leert de zondaar dat hij geheel in zijn bestaanswijze een hater van God en een hater van zijn naasten is. Het is zo jammer dat dat zo weinig beoefend wordt in het geloof. Meest uit het gevoel. Maar dan is een mens het misschien eens in de 50 jaren. Eén keertje. Maar dan is hij het nog uit zijn gevoel. Want dan heeft hij een slechte dag gehad of hij heeft slechte dingen gedaan. En dan voelt hij zijn eigen toch zo'n oud mens, dan houdt hij tranen betuiten. Maar in meelij met zijn eigen. Want het is zo verschrikkelijk voor hem dat hij, die christelijke, die vrome man, nou zo'n goddeloos monster is, daar komt hij niet over uitgehuild. Zo is Adam, geliefde. Zo leeft dat in menselijk hart. Zo gaat dat zijn gang. En het kan nooit. Het woord verkondigt ons dat die oude mens, dat die verdorven fontein en springader, is vervloekt van de Heere Sebaoot. En de Heilige Geest doet het zijn volk geloven. Geloven. U zegt ja, een verstandelijk geloof. Nee, een bevindelijk geloof. Want of dat je hem vandaag aantreft of morgen. In welke stand van het leven. Maar dat gelooft hij. Hoe kun je elkaar dat toch eens nabij brengen? Kun je dat elkaar toch eens nabij brengen? Dat dat daadzaken van God zijn. In het leven van zondaren en zondaressen. Moet je niet te lang over zeuren. Als je bedriegt, je hebt je bedrogen. Geloof dat alleen. Als je s'nachts ligt te slapen en ze maken je wakker, zei ik pas eens tegen iemand. En ze zeggen: wie ik ben in mijn bestaanswijze voor God. Wat mijn verdorven natuur aanbelangt, die onzalige fontein. Ik zeg, dan zeg ik: zo slaperig als ik ben, daarin ben ik vervloekt van de Heere. Dat weet ik. Weet ik en geloof ik. Maar je moet niet gek kijken als na 5 minuten weer ligt te snurken. En dan kan heel de wereld zeggen, nou, je hebt er ook niet veel van dat je zo zondaar bent. Nee, ik slaap dan. Begrijp je? Dat natuurlijke beeld moet je eens even overbrengen. Op het leven van een zondaar. Een zondaar kent zeker ook de ogenblikken dat hij er met zijn hele ziel gevoelig bij betrokken is. En dat hij voor het aangezicht des Heren betuigt. Wil mij misdaan die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. Zeker. Maar je moet niet denken als je hem de andere dag achter zijn zaagmachine aantreft. En dat hij een liedje fluit. Dat hij dat dan niet meer gelooft. En dat hij dan weer zus of zo is. Nee, nee. Moet je niet doen. Dan krijg je die gemoedelijke voorstelling van zaken. En ik voel altijd in mijn ziel, dat is niet de lijn die het woord ons leert. Niet de lijn die het woord ons leert. Mij de grootste der zondaar is barmhartigheid geschied, zegt de apostel. Maar het kan best zijn toen hij daar voor het aangezicht des Heren in dat huis lag, dat hij heel wat harder huilde en weende dan toen hij dat neerschreef. Maar dat neemt niet weg. Dat geloofde hij. Dat geloofde hij. Weet je wat je anders krijgt? Dan voel je eigen de ene dag een hele bekeerde man. En de andere dag voel je eigen een goddeloze man. En dan heb je weer eens wat. Dan pak je eigen erbij. En dan laat je het weer eens liggen. Dat krijg je dan. Onherroepelijk. Want als je slecht voelt, dan is de Heer niet genadig meer. Zeg het maar eerlijk. En als jij dan een beetje braaf voelt en dat het aardig gegaan is, dan wil je dan de Heer nog de eer wel voor geven dat de Heer je dat gegeven heeft. Dat je met die en die nog een woordje mocht spreken enzovoort. Geloof je in je hart, geloof je echt wel aardig dat het goed met je af zal lopen. Zo zijn wij toch. Maar dat leert de Heilige Geest toch niet. De Heilige Geest. Zegt de bijl is al reeds aan de wortel der bomen gelegd. Alle boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Waar blijf je dan? Waar moeten wij dan blijven? Daarom, geliefde, zoek de oude mens niet maar in u, en bij u, en om u. Maar dat op grond van het woord verstaan mocht. Ik ben die oude. Ik leef in die verdorven Adams natuur. En die is altijd gericht tegen God. Ik weet wel, dan houdt de franje op. De franje houdt op, die valt eraf. Die waait er met ene ruk af. Dan ben je op één ogenblik heel je vroomheid en je gemaaktheid en je begeerigheid om bekeerd te worden, daar durf je niet meer over te praten. Dat is voorbij. Maar er komt wat anders voor in de plaats. De zakelijke onderwijzing door de Heilige Geest, door het woord, heeft u bedorven, o Israël, maar in mij alleen is uw hulp. Ik hoop dat je zo de oude mens eens mag leren verstaan. In die zin. Ik gun je liever de nieuwe mens, daar loopt het niet over. Maar ik bedoel dat je het in de rechte zin mag verstaan. Anders zit je heel je leven te spelen. In de ene hand heb je de oude en in de andere de nieuwe. En dan kijk je eens naar die en dan kijk je eens naar die. En je komt nooit werkelijk tot de innerlijke vaststelling. Dat je ze geheel zoals je bent, leeft en denkt, onder de vloek Gods bent. Dat je God niet kan behagen, in je opstaan niet, in je nederliggen niet, in je ingaan en in je uitgaan niet, in je eten en drinken nergens niet. Men doet ook geen nieuwe wijn in oude lederen zakken. Want dan zouden de zakken best, en dat erft niet, maar de wijn, die wordt uitgestort op de grond. En dat wil de Heere niet met zijn genaden en weldaden en gunst. Nee, hij heeft voor zijn weldadigheid een betere plaats toebereid. Hij heeft een nieuwe mens daar gesteld, rechtvaardig en heilig en goed. Daarom staat er, wat is de afsterving van de oude mens? Er staat niet, wat is de opknapbeurt en de revisie van de oude mens? Dat kun je met een auto doen, met de mens niet. Want dat is een zachte leer. Dat is een pleisteren met roze kalk. Dat is vagebonden die God hun schepper voor eeuwig terug hebben toegekeerd. Wijs maken dat ze nog wat kunnen. Maar dat leert Gods woord ons niet. Nee, dat zegt nee, er is maar één oplossing. Sterf. Hij is des doods schuldig. Sterf. Christus is toch gestorven voor de zonde en dat eenmaal. Die gestorven is gerechtvaardigd van de zonde. Wij kunnen het niet anders maken. Wij hoeven niet en kunnen niet borgtochtelijk sterven. Maar dacht je dat de Heere Jezus daar gestorven is als de oude mens? Terwijl hij nieuw was, maar het oordeel en vonnis des doods wat over ons uitgesproken was, dragende, een vloek geworden zijn. Dacht je dat hij dat gedaan heeft om al die oude mensen te laten leven tot in eeuwigheid? Dat kan toch niet met zijn glorie overeenstemmen? Daar is dat sterven van Jezus toch veel te kostbaar voor, om het alles maar te laten gaan. Dat duldt zijn glorie niet. Hij rust niet eerder of die oude bestaanswijze van zijn kerk is geheel en al te gronde gericht en is vergaan tot niets. Dat is de enige uitzichtvolle weg. Dat de Heere wat hij in Christus alreede gedaan heeft, namelijk zijn kerk gedood, zijn kerk opgewekt en in een nieuw leven daargesteld, dat hij dat ook zeker zal doen in het teniet maken van ons ellendig bestaan. Wat is nou die afsterving van de oude mens? Wat is dat nu? Och, op die weg wordt menigmaal gezongen wat wij gezongen hebben uit de psalmdichters. Heere, ai, maak mij uw wegen. En ook uit psalm 42, o mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt ge mij ontrust? Want om af te sterven is het noodzakelijk dat er ergens wat tegenover die oude mens komt te staan. Want die oude mens die geeft het niet zomaar op. Die oude mens die weet van geen wijken. Dacht je dat die oude mens ooit bedroefd zou worden? Die springt lachend in zijn graf. Zo erg is het met die oude mens. Daarom gaat hier een stuk der dankbaarheid, wonderlijk hè. Daarom, als we spreken over de afsterving, dan moet er toch iets zijn waardoor die oude mens, die oude bestaan, dat oude bestaan, die natuur ergens toch de een of andere ziekte krijgt. De een of andere steek, dat al is die dan niet in één keer wijlen, maar dat die toch dood bloed. Dat hij toch op een belangrijk deel geraakt wordt. Zodat hij gaat sterven. Zodat het ik, de diepste beweging mijner persoonlijkheid, dat die geraakt worden. Dat die begint te wankelen. Ja, te wankelen ter doding. U zegt, je gaat de zaken een ogenblik omdraaien. Ik kan het niet anders zien. Maar er moet toch iets tegenover staan? Je gaat toch niet zomaar vanzelf wankelen? Als je zegt, dit grote Babylon dat ik gebouwd heb. Of als je misschien in je eigen ogen een heel bekeerd braaf mens bent. Of dat je je eigen bezighoudt met allerlei dingen. Ja, eigenlijk moest je dit niet doen en dat niet doen en zus niet doen. En als echt was bij me, dan zou ik wat anders doen. Terwijl je niet gelooft dat het verloren is. Dat gaat toch zomaar niet? Nee, dat gaat zeker zomaar niet. Want daar heeft de Heere Jezus zijn dierbaar bloed voor gestort om die lieve geest te verwerven. Om niet door kracht, nog door geweld, maar door zijn geest de stad aan het wankelen te brengen. En de hoge muren tot het stof toe te doen rijken. Hoe gaat dat? Hoe is dat? Ik kan natuurlijk maar iets noemen. Dat verstaat gewoon. Dat doet de Heere door zijn dierbaar woord. En getuigenis. Dat woord. Dat getuigenis. Dat kan de Heer op verschillende wijzen doen. Als iemand een mes pakt en die snijdt zo je hals eraf, dan ben je gauw dood. Maar als iemand je geen eten meer geeft, helemaal niet meer, dan lig je toch een tijd te makkelen op de aarde. Och ja, in de bekering des mensen heeft de Heer velelei wegen, doch maar één grondslag. En dat is dat Christus alleen verheerlijkt worden. Zijn werk. En de drieënige God in hem. En uit zijn werken. Moet je al die voor ogen houden. Het gaat niet om een stukje. Het gaat om het geheel van Gods grote bedoeling. Zal alles tot de vrede bloeien, totdat eenmaal meer schijnt. Wat is de afsterving van de oude mens? Oh, dat kan de Heere, de een die weet dag en uur precies te noemen en te zeggen. Precies. Die is als een woudezel in het woud misschien wel tot stilstand en omkeer gebracht. Dat kan. Maar in de gemeente, in de kerk, waar het woord weer klinkt, daar heeft de Heilige Geest vaak heel andere wegen en paden en middelen. Behaag God om zijn discipel opdracht gegeven te hebben, predik het evangelie aan alle creaturen. Want je kunt misschien wel eens jaloers zijn op een mens die midden uit deze wereld met de rechtvaardig God te doen kreeg. En in één ogenblik keek in de afgrond van zijn verlorenheid. En wiens haar te bergen rees bij het aanschouwen van Gods oordelen. Kun je misschien wel eens jaloers naar kijken, maar dat hoef je niet te weten. Hoef je niet te weten. Want het woord getuigt, laat zulke belang voor u niet nodig wezen. Het woord des apostels zegt, mijn kinderkens, die ik in het evangelie heb gedeeld. Want dat wil niet zeggen dat je dan minder ontdekt wordt. Nee, dan word je veel dieper ontdekt. Gods molens malen langzaam, maar zeker gaat de Heer zijn woord heiligen aan de harten. Dan kun je zeggen, ja, maar dan kent de mens Christus toch niet. Hij kent toch dit niet en dat niet. Daar loopt het helemaal niet over. Het loopt over de fontein waaruit wij bediend worden. Daaruit. De persoon door welke wij bediend worden. Dat is Christus. Want je kunt wel zeggen, een mens weet van Christus niet. Dat weet ik heel goed. Maar aan de andere kant stel ik het tegenover. Je moest je ogen uit je hoofd schamen om dat te durven zeggen. Als hij al 20 jaren of 30 jaren... onder de prediking van het evangelie verkeert. Dan kun je zeggen, ja, maar dat is verstandelijk. Dat is verstandelijk. Kan best waar wezen, maar je hebt het gehoord. Hebben zij het niet gehoord? Ja, toch. Hun geluid is uitgegaan over de gehele aarde. Zie je. Wees voorzichtig daarin met jaloers te zijn en met te zeggen, ja, maar dit kan niet en dat is eerst en dat is eerst. Helemaal niet. Wanneer de Heere zijn woord laat prediken, dan zeggen onze vaderen, hij wederbaar door het onvergankelijke, eeuwig blijvende woord Gods, gelijk Petrus zegt. Gij die wedergeboren zijt niet uit vergankelijke dingen, maar uit onvergankelijke door het levende en eeuwig blijvende woord. Wedergeboren, gebaar door het woord der waarheid, noemt Jacobus het. En een ander wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden. Wedergeboren. U zegt, ja, dan gebeurt er iets met de mens. Wedergeboren, dan wordt er iets in je gedaan. Dat komt er dan wel uit. Wedergeboren, je kunt onwedergeboren kun je naar bed gaan en wedergeboren opstaan. Wedergeboren te zijn is een geheimenis. Maar je kunt wedergeboorte niet losmaken van de Heer Jezus. Want hij was het die tegen Nicodemus zei, voorwaar, zeg ik u, tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Was Jezus die dat zei? Laten we daar voorlopig eens mee gaan sluiten, want de tijd is alweer verstreken. Maar laten we daar mee gaan sluiten. In de praktijk van het leven. Wat is onwedergeboren zijn? Waar ben je dan? We komen wel op de eigenschappen van het nieuwe leven terug. Van Gods leven, van Christus leven. Komen we nog wel een keer op terug, zo de Heer wil. Wat is onwedergeboren zijn? Dat is bekeerd zijn met je eigen. Dat is een zoeker te zijn van het eeuwige leven. Dat is raak niet en smaak niet en roer niet aan. Dat is met medelijden en soms met minachting neerzien op de scharen die de wet niet weet. Onwedergeboren zijn, dat betekent te leven uit het doen, uit je eigen doen. Daar staat Nicodemus, een leraar in Israël. En zo zijn wij nu alle van nature geboren op het terrein van het verbond der werken. En dat komt uit. De een camoufleert dat met een paar klanken over de genade, maar je moet er niks van hebben. Dat kan niet. Dat kan niet. Want we zijn in Adam geschapen in het verbond der werken. Daar kun je je eigen niet zomaar uit onttrekken. Daar kun je alleen maar door God uitgebracht worden in het koninkrijk zijner genade en ontferming. Goed, onwedergeboren, dat is dus vaak precies het tegenovergestelde als dat de mensen denken. De mensen denken als iemand naar de kroeg loopt enzovoort, dat is een onwedergeboren mens. En als ze iemand zien huilen en met een ernstig scheef gezicht over de aarde lopen, dat die wel levend gemaakt is. Maar het kon best zijn dat hij nog doder is als die man in de kroeg. Kan best zijn hoor. Want wedergeboorte, wat betekende dat voor Nicodemus? Dat Christus hem voorhoudt. Dat hij met heel zijn hebben en houden, met al zijn inbeelding, met al zijn gedachten, met al zijn overleggingen, met al zijn wetenschappen, overgezet moest worden op de grond van Gods genade alleen. Dat betekende het. Een wedergeboorte in de gezindheid, in de bestaanswijze, om nu niet vanuit de werken, maar vanuit Gods vrije genade te mogen gaan zien, horen en opmerken. Het is wel eens nuttig om het zo te zeggen. Anders houdt iemand zich bezig met iets waarvan hij eigenlijk zelf niet weet waar hij nu op wacht en is een geheimenis. Het kan niet in woorden omschreven worden, maar iets, mag ik u zeggen uit de praktijk, voor Nicodemus betekent het man. Je zoekt het eeuwige leven, je bent op weg naar het eeuwige leven, je wilt ten hemel in. Hoe? O, je doet je best, maar toch, je arme hart blijft maar onrustig. Nicodemus, besef eens, je bent in je eigen bestaanswijze een vijand van God. Een vijand van je zaligheid. Je wil het nog wel goed krijgen na de dood, maar dan door de werken, door je doen en laten. Maar nu moet je opnieuw van boven geboren worden. Nu moet je gebracht worden op het terrein van vrije genade en gunst. En dan wordt alles anders. Dan weet je het in één keer niet meer hoe dat je bekeerd wordt. Dan weet je het in één keer lig je aan de kant. In één ogenblik wordt er een heel andere ademtocht geboren. Je hebt misschien overal heen in de kerk gezeten. Zonder ademtocht. Hier leven. Zonder adem. Je kreeg wel eens een ademtocht, maar dat was dan misschien omdat je je eigen naam hoorde noemen. Dat je dacht, ja, als ik dat nou hoor, dan zou ik er nog bij vallen. Dan ben ik er ook bij. Dat hoor weer niet. Dat is een onvruchtbare bezigheid. Maar heb je nu wel eens een ademtocht mogen scheppen? Daar kun je het aan weten. Aan de verkondiging van vrije genade en ontferming over doemschuldige zondaren. En geen gezeur, geen gezeur. Niet zeuren. Niet kletsen allemaal. Dat je zegt opeens, hoe is het mogelijk? Je kan niet bang zijn wanneer je wil. Je kan niet kruipen wanneer je wil. Helemaal niet. In wettische dienstbaarheid. Maar hij geeft het zijn beminden als in de slaap. Ademhalen. Uit genade zalig te kunnen worden. Dat is wat. Dat is ook wedergeboorte. Denk eraan. Anders hou je je bezig met een dode mus. Anders maak je de wedergeboorte los van de Heer Jezus en van de genade. Dan word je een veranderd mens. En dan zeggen, ja, als ik nou zo naar mijn eigen kijk, dan ben ik toch bij dat ik vroeger was. Oh, wat een wonder. Maar, dat is de zaak niet. De zaak is om adem te leren halen, niet in de werken. Niet in de bediening des doods, maar in de bediening der zaligheid, der vrije genade en gunst. Nu, als je zo gelukkig bent, we hopen er nog op terug te komen. Als je zo gelukkig bent, dat daar je ademtocht ontsprongen is. Niet aan de Sinaï, maar aan Sion. En het geklank van de levende God, van zijn woord, van zijn engelen en heerscharen. Dan is dat ook reeds een duidelijk teken. Dat die geest, uw bestaanswijze, uit de werken, terwijl ge midden in de dood zit, de doodsteek heeft gegeven. En ge zult nu, bij aanvang of bij voortgang, toch getuigen, ik zal, nu ik mag ademhalen, na zoveel bange tegenspoed, hem alleen prijzen, die het leven is, in Christus Jezus, zijn Zoon. Amen.